Normaal had Chris hier moeten staan vanmorgen, maar onze Chris was dubbel geboekt. En bij deze ben ik Chinese vrijwilliger om deze morgen in te springen. Maar ik dacht dat het goed was om stil te staan bij een stukje uit de eerste Johannesbrief. Ik heb er vorige zondag ook al iets uit voorgelezen, uit de brief van Johannes. Maar de reden is, omdat Johannes in deze brief eigenlijk vertaalt wat het ABC van het christen zijn is. Waar het eigenlijk echt op aankomt. En dat is heel belangrijk, want in die gemeente waar hij zijn brief aan richt, zijn er heel wat problemen met een aantal mensen. Er zijn mensen die veel te groot van zichzelf denken en bij gevolg veel te klein van de Heer Jezus. Waren mensen, dat kan je lezen al in het eerste hoofdstuk, die meenden van zichzelf dat ze helemaal niet zondigden. Nu voor alle duidelijkheid, met zondigen bedoelt Johannes alles wat de mensen doen dat niet in overeenstemming is met wie dat God is, met Gods wezen en karakter. Johannes die denkt niet zozeer in termen van goed en kwaad, maar in termen van leven en dood, licht duisternis. Dat is een heel andere insteek. Nu, wat dat in overeenstemming is met Gods karakter, dat brengt leven bij de mensen. En wat niet in overeenstemming is, dat brengt schade toe. Dat berokkent schade bij mensen. Dat maakt mensen kapot. Dat verwoest hen. En wanneer dat mensen groot van zichzelf denken, dan gaan ze vanzelfsprekend klein denken over wie de Heer Jezus is. En dat vind je ook bij deze mensen. Je vindt dat zij logenen dat in Jezus God onder ons is. En wanneer dat mensen zo groot van zichzelf denken en van zichzelf geloven dat ze altijd in overeenstemming handelen met Gods wezen en karakter, dan maken ze God eigenlijk tot een leugenaar. Kijk, er is geen mens die hier op aarde volkomen Gods wezen en karakter weerspiegelt in zijn leven. Niemand. Dat is nu juist de reden waarom dat de Heer Jezus in deze wereld moest komen. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Hij alleen kon dat zeggen. En dat is nu juist wat de Heer Jezus toe in deze wereld gekomen is, om dit levensgrote probleem voor eens en altijd op te lossen. En wat is dat grote probleem? Dat wij als mensen gecreëerd zijn om Gods beelddragers te zijn en dat we niet in staat zijn om Gods wezen en karakter te weerspiegelen. Dat is het grote probleem. Dus wie dat zoveel zegt als, ja, kijk je dat niet nodig, die loogt in beginsel wie de Vader is en die ook Jezus tot ons heeft gezonden. Nu, je kunt zich voorstellen dat wanneer mensen zich zo opstellen dat ze Gods barmhartigheid en genade niet nodig hebben, dat ze ook op hun beurt geen genade en geen barmhartigheid zullen bewijzen aan andere mensen. Daar is dat automatisch aan verbonden. En dat is telkens Johannes zijn insteek in deze brief. Mensen die zich navolgers van de Heer Jezus noemen en die geen barmhartigheid en medeleven betonen in hun omgang met hun medemensen, die laten gewoon fysiek heel duidelijk merken dat ze Jezus absoluut niet kennen. Al praat je de hele dag over God, al ken je de Bijbel van voor naar van achter in het Hebreeuws en in het Grieks, maar je laat de Heer Jezus niet zien in barmhartigheid en genade in je leven, dan ken je hem gewoon niet. Einde discussie. Dat is Johannes in een insteek. Ja, het voelt natuurlijk een beetje ongemakkelijk om in die termen zo te spreken, maar dat is Johannes. Johannes is een goede arts en hij zegt wat de dingen erop staan. Wie het ware leven niet vertoont in genade en waarheid, die kent God niet. Wat dat die persoon ook van zichzelf mag denken of beweren. Want daar gaat het hem nu juist over, vrienden. Wie God is. De Heer Jezus is gezonden om ons te tonen wie dat de Vader is. En hij was overvloedig in barmhartigheid en genade voor ons mensen. Heel zijn leven, van begin tot einde, was één genadebetoon. En die beide gaan dus gewoon hand in hand. Dus het logenen dat de Heer Jezus waarlijk God is onder ons, dat draait nu net volledig rond dit punt van Gods unieke wezenskenmerken. En dan moet je niks wijs maken. Johannes die weet perfect wat het betekent om een volgeling van de Heer Jezus te zijn. En wat er ook van volgelingen van de Heer Jezus verwacht wordt. En waarom weet hij dat zo goed? Omdat hij dag in dag uit met de Heer Jezus geleefd heeft. Wat wij gezien, wat wij hoort, wat wij met onze handen betast hebben. Hij was midden onder ons. En hij zag dag aan dag hoe dat de Heer Jezus mensen opzocht. Dat hij zo graag bij mensen wilde zijn, omdat die mensen hem zo hard nodig hebben. Ja, hij was niet bang om door mensen beïnvloed te worden. Nee. Hij beïnvloedde juist hen. Hij was niet bang om besmet te raken. Nee. Hij infecteerde juist hen. Niet met zonde, maar met leven. Hij bracht leven bij de mensen. En voor veel gelovigen zeggen ze, ja goed, dat gaat de Heer Jezus goed af, hé. Maar dat is niet voor ons. Dat geldt niet voor ons. Als je gelovigen vertelt, ik heb dat al meermaals meegemaakt, dat God dit van ons verlangt, dat we zo in de wereld gaan staan als de Heer Jezus, ja, dan krijg je meteen een reactie. De bal wordt teruggekaatst. 37 versen krijg je in je gezicht van slechte omgang bederft goede zeden. Sta niet in de kring der spotters. Vul maar in, een hele reeks. Kan nog zo'n heel tijdje doorgaan met al van die teksten dat je teruggekaatst krijgt. Maar weet je, vrienden, dat is nu ook net wat de fariseers en de schriftgeleerden in Jezus zijn gezicht slingerden. En dat je goed over nagedacht? Dat is nu net wat ze tegen hem zeiden. Dus dan nu om te beslissen aan welke kant hij staat. Aan welke kant staan we? Maar ja, misschien wel zeggen, oh Jos, ja. Jezus was wel zonder zonde, Jos. Maar wij zondigen zo gemakkelijk en het is vaak veel sterker dan onszelf. En we zijn zo gemakkelijk beïnvloedbaar. En we komen zo gemakkelijk tot zonde. Ja, inderdaad, dat is een waarheid als een koe en Johannes die weet dat ook. Maar er is geen enkele waarachtig wederom geboren christen die dat eigenlijk werkelijk wil. We doen het allemaal, maar het is niemand die dat eigenlijk echt wil. Maar, zegt Johannes, als je werkelijk gelooft wat dat wij gehoord en gezien hebben, wat dat wij met onze handen betast hebben, als jij de Jezus kent die ik ken, dan weet je dat die Heer daar op een gepaste manier kan mee omgaan. Maar het probleem is, vrienden, dat wij dat bijna niet kunnen geloven. Maar Johannes, die heeft Jezus gezien. Hij heeft gezien hoe dat hij met mensen omgaat, zoals u en ik, die zo gemakkelijk zondigen. Weet je, de apostel Paulus, die heeft het daar ook over. Paulus, die weet even goed, net als Johannes, dat wij mensen nu eenmaal zondigen. Maar weet je dat Paulus' reactie is? Ja, zegt hij. Inderdaad, wij zondigen allemaal. Maar weet je, zegt hij, dat maakt geen fluit niet meer uit. O, zeker. Dat maakt geen fluit niet meer uit, zegt Paulus. Jezus die heeft er zijn dood en opstanding daar voor eens en voor altijd mee afgerekend. Daar gaat discipelschap niet over, lieve mensen. Begrijp me niet verkeerd, hè. Beiden beseffen me al te goed dat een waarachtig wederom geboren gelovige uit het diepst van zijn hart helemaal niet wil zondigen. Dat moet je duidelijk voor ogen houden. Maar waar je ook mee worstelt, waar je ook moeite mee hebt in je leven, ben er zeker van, als je een waarachtig wederom geboren christen bent, en je krijgt de gelegenheid om dat met een knop zo om te draaien, dat dat voor eens en voor altijd afgelopen is, dat iedere waarachtig wederom geboren christen die knop meteen overdraait. Dat wist je wel misschien. En daar had het hem in essentie over. Niemand die de Heer kent, die wil die dingen doen waarvoor de Heer Jezus in onze plaats moest zijn leven geven. Er is niemand die dat van harte doet, die de Heer Jezus werkelijk kent. Niemand. Iedereen die de Heer Jezus toebehoort, die wil vanuit het diepst van zijn hart echt de Heer welgevallig leven. Of is dat niet zo? Ja, en dat is de essentie van de zaak. Het goede nieuws is dat de Heer Jezus voor dat probleem gestorven is en voor eens en voor altijd dat probleem heeft opgelost. En dat dat er niets mee toe doet, dat is de vrijheid, lieve mensen, maar dat de Heer Jezus ons heeft ingebracht. En ik denk dat we nog niet half realiseren hoe belangrijk dat dat is. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt met ik maak u waarlijk vrij. Dat is wat hij bedoelt. En Johannes die begrijpt dat. En weet je waarom dat hij dat zo goed begrijpt? Omdat hij weet dat het uiteindelijk niet om u en ik gaat, maar om wie dat de Heer Jezus is. Om wie dat de Heer Jezus is. Johannes die heeft met zijn eigen ogen gezien hoe dat de Heer Jezus naar die Samaritaanse vrouw ging. En weet je, voor hen was dat wel een schok, hè, wat ze dat gezien hebben. Weet je, Johannes heeft met zijn eigen ogen gezien hoe dat die prostituee dat bij de Heer Jezus kwam en zijn voeten afdroogde met haar haar. Johannes heeft gezien hoe dat er gebeurde toen dat die vrouw die overspel gepleegd had dat bij de Heer Jezus kwam. Weet je wat de woorden van de Heer Jezus waren tegen die vrouw? Wat hij sprak? Ook ik veroordeel u niet. Er is niemand van jullie die volmaakt naar Gods wezen en karakter wandelt in zijn leven. En ergens zijn we allemaal overspelig. Maakt u geen illusies. Maar ook de woorden zijn tot ons. Ook ik veroordeel u niet. Trouwens, is het niet Paulus die schrijft in zijn brief, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat betekent dat dan voor u? Snap je dat naartoe wel? Wat betekent dat voor u? Of zijn dat woorden die ergens een beetje rondzweven? Wat Johannes ons wil op het hart drukken in zijn brief is voornamelijk allereerst dat wij een voorspraak hebben. Een voorspraak bij de Vader. Jezus is onze voorspraak, vrienden, en hij doet voorbeden voor ons. Hij kent ons beter dan wie ook hier in dit leven. Hij kent uw hele hebben en uw houden. Hij kent heel de situatie. Besef je dat? En weet je dat dat werkt, voorbeden doen voor u? Op een gegeven moment zegt tegen de Heer tegen zijn discipelen recht door recht aan, jullie gaan mij allemaal verlaten. Oh, klein momentje, zegt Petrus. Klein momentje, no way, José. Al die anderen, maar ik niet. Wat zegt de Heer Jezus dan? Petrus, de Satan heeft u beheerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. En eens dat je ontnuchterd bent van je fait divers, sterk uw broeders. Dat ik het tot u laat doordringen. En het is niet min he, wat Petrus gaat doen. Het is niet zomaar dat hij zegt van ik ken hem niet. Ik weet niet, als ik het gelezen heb, je vloekt en je zweert erbij. Eigenlijk vraagt hij God om Jezus te vervloeken. Dat is letterlijk de betekenis van wat er staat. Maar eens nadenken dat de Heer Jezus zegt, ik heb voor u gebeden. En als je een keer ontnuchterd bent uit je roes van te menen dat je niet in val zou kunnen komen, versterk dan je broeders. Ik vind dat wonderlijk als je daarover nadenkt. Het gaat niet om ons, vrienden. Het gaat niet om u en ik, maar het gaat om wie dat de Heer Jezus is. En daar moet ons vertrouwen in rusten. En ik hoop dat dat een keer tot u begint door te dringen. Nu, ik wil met u dat stukje lezen. Johannes 5, vers 13 tot 21. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. En als wij weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de bede hebben die wij van hem hebben gebeden. Als iemand zijn broer ziet zondigen, zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven, hun die niet tot de dood zondigen. Er is zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Alle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze heeft geen vat op hem. We weten dat wij uit God zijn, en de hele wereld in het boze ligt. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik heb deze boodschap genoemd de vrijmoedigheid die wij in Jezus hebben. En is het niet geweldig als je dat tot u laat doordringen? Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. Is dat niet geweldig, beste broers en zusters, om te weten dat je met vrijmoedigheid kunt zeggen dat je eeuwig leven hebt, omwille van wie Jezus is? Is dat niet geweldig? Ja, Jos, in theorie wel. En het is er ook aan te zien. Als jullie met jullie hart geloven, eeuwig leven hebt, aan jullie gezichtsexpressie, en ik niet de indruk dat uw gezicht er al van op de hoogte is. Misschien moet ik er aan uw gezicht gaan vertellen wat uw hart ten diepste weet. Is er niet aan te zien. Maar dat wij ook zouden komen in mensen in dit leven, zouden mensen eigenlijk moeten verwonderd zijn van het leven dat uit ons gaat. Het is niet uw leven, hè. Je moet er niet hard voor werken. Het is het leven van de Heer Jezus, het is het leven van de Vader, dat eigenlijk uit uw navel, uit uw poriën, de wereld in zou moeten stromen. Maar je moet geloven en je moet erop vertrouwen. Je moet het ook echt verlangen om dat leven te betonen. Je moet erop gefocust zijn. En dan ga je wonderlijke dingen zien. Daar ben ik oprecht van overtuigd. We hebben geen notie hoe dat mensen rondom ons verlangen naar het ware leven. Maar aan ons om het te betonen. En dat is nu net waarom dat Johannes deze brief schrijft. Besef, zegt hij, dat je eeuwig leven hebt. Deze dingen heb ik u geschreven. En hoewel Johannes ons de zekerheid bijbrengen dat wij eeuwig leven hebben, wie zijn het die eeuwig leven hebben? Hen die in de naam van Jezus geloven. Nu, wat betekent dat, geloof hebben? Je weet allemaal dat ik heel graag ga vissen. Soms zou ik ook wel een keer gaan vissen op het spaarbekken. En er is toch altijd wel, of veelal toch, veel wind. En dan vind ik het de max om tijdens het vissen te zien naar die surfers. Als er zo'n beaufort, 3-4 beaufort zo staat. Die man die geoefend zijn om te surfen. Ik vind dat heel mooi. Die man legt die plank in het water. Ze springen daarop. Ze trekken die mast omhoog. Proberen de wind te pakken. En van met als de wind pakken, bam, zijn ze weg. En die plank in de juiste richting. Dan dat zeil vast. En met die body, hop. En dat is één harmonie. En ze weten naar waar ze gaan. En ze zijn weg. Door omstandigheden vallen ze dan een keer in het water. Maar hop, ze springen weer op die plank. Ze pakken dat zeil op. Ze scheppen die wind. Proberen, hop, en ze zijn weer weg. En dat is nu wat geloven eigenlijk ook is. Geloven is voor jezelf heel bewust weten welke richting dat je uitgaat. En in beginsel is dat een serieuze koerswijziging in je leven. En je pakt de wind en je bent weg. Je moet niks doen, hè? Je moet zelf niet blazen in dat zeil. Hè? Je hebt geen ene surfer gezien die zelf zit aan blazen in dat zeil. Geen ene. Je moet juist zien dat de wind schept. En zorgen dat hij zijn plank stuurt in de richting waar dat moet. En inderdaad, soms had het een keer mis, ook bij die ervaren surfers. Want toch redelijk een patatmaat, heb ik al gezien. Die man zijn toch niet ontmoedig, hij blijft toch niet op een surfplankje zitten. Boehoehoehoe. Nee, ze springen er weer op, pakken dat zeil op, hop, en zijn weer weg. En dat is ook hoe dat eigenlijk bij ons zou moeten zijn. Ieder van u die zo'n grote koerswijziging heeft gemaakt, die is op weg. Ik geloof dat de meesten hier zitten wel op weg, want anders ga je niet in een zondagmorgen komen passeren. Dan ga je wel andere dingen doen in je leven dan hier komen zitten. En soms is het een beetje wobbly-wobbly dat we door het leven gaan, inderdaad. Het is niet altijd in harmonie. En dan had het een keer mis. Maar dat is het punt niet dat het misgaat. Het punt is dat je weer op je plank moet springen en verder moet gaan. Niet om het perfecte geloofsleven te leiden. Dat is niet het doel van christen zijn. Het doel van christen zijn is dat je een richting uitgaat en dat je blijft volharden in die richting. En dat is wat Johannes hier wil onderstrepen. Het gaat niet om ons, vrienden. Het gaat om de Heere Jezus. En ik heb vaak de indruk dat wij mensen denken dat het nog altijd om ons gaat. Zoveel bezig met onszelf. Maar dat we er niet in slagen om dat te doen en dat gaat niet en dat loopt verkeerd en ik worstel nog daarmee. En we zijn altijd maar bezig met onszelf. Maar het geloofsleven draait niet om u. Kruis is uw zaak niet. Het is God die dat garageert. Heb je dat kruis? Dat is Gods zaak. En uw zaak is je geloofsvertrouwen daarin te stellen en op weg te gaan. Dat is het hele punt. Je hebt besloten om anders te gaan leven sinds dat je Jezus kent. En dat is genoeg. En hoe dat verder uitgewerkt wordt in je leven, dat is Gods zaak. Het is God die aan het werk gaat in je leven. En hij zal zich daarover ontfermen als je de geest van God die je ontvangen hebt, de ruimte dat hij heeft. Want dat is meestal het probleem. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van Jezus. Staat er niet, hé? En niemand hier haar opkijkt, moet ik hier nog zeggen dat ik wel geloof ook. U die gelooft in de naam van de Zoon van God, staat er. Waarom schrijft Johannes hier niet gewoon u die gelooft in Jezus? Waarom zegt hij nu, u die gelooft in de naam van de Zoon van God? Vinden jullie dat niet vreemd als je dat leest? Vind je dat niet vreemd? Of zie je dat voor te geestelijk om dat vreemd te vinden? Dat is meestal ons probleem, hè? Maar dat gelovigen, wanneer ze dat in de Bijbel lezen, in een soort geestelijke modus overgaan. En weet je wat typisch is voor die geestelijke modus? Dat ze dat helemaal niet nadenken over hetgeen dat ze aan het lezen zijn. Ze lezen dat grote stukken en achter x aantal tijd, een half uur, slaan ze die een boek toe en ze weten evenveel af voordien. Dat is misschien zijn reden, broeders en zusters. Al die tijd is er de geest van God die al 10 keer aan het roepen is en zegt, vind je dat normaal wat hij leest? Versta je dat wat hij leest? Joe, doe iets. Doe er iets mee. Je leert het meest, broers en zusters, als je begint dingen vreemd te vinden in je Bijbel. Je zegt van, dat is raar. Versta dat niet. En dat je de vragen bij stelt, dan begin je pas iets te leren. Je moet iets vreemd vinden. Waarom schrijft Johannes dat zo? Waarom in de naam? Nu, moest je het nog niet weten, Johannes is Joods. En zijn verhaal is Israëls verhaal. En wanneer dat zijn voorouders uit Egypte daar aan de voet van de Sinaï komen, dan komt God de Allerhoogste tot hen. En dan scheurt de hemel letterlijk open. Dan begint de aarde dat te schudden en te beven. Donderslagen klinken daar. En dan komt er die grote wolk. En dan klinkt er uit die wolk een stem. Bazuin wordt er gezegd. Maar weet je dat God dat eigenlijk zegt in Valeriaanse woorden? Ik ben God de Allerhoogste, maar jullie, jullie mogen vanaf dit moment mij bij naam noemen. Ik ben Yahweh. Voor iedereen is het u. Maar voor jullie, jullie mogen mijn naam zeggen. Ik ben Yahweh. Begrijp je wat dat betekent? Als je God bij naam mag noemen? De schepper van hemel en aarde mogen zij met zijn naam aanspreken. Nu, op dat moment kunnen ze nog niet heel dichtbij komen. Dat is wel heel duidelijk in het verhaal. Maar nu zegt de apostel Johannes tot ons, zeg, weet je wat dat ons overkomen is? Wij hebben hem gezien. Wij hebben hem gehoord. We hebben hem betast. Hij was in ons midden. En weet je, nu moet je niet langer bij erachter slaan wie dat God is. Zie naar Jezus. Zo is God. Zie hoe dat hij omgaat met mensen. Hoe dat hij omgaat met een Nicodemus. Hoe dat hij omgaat met een bloedvloeiende vrouw en zoveel anderen. En leer hem kennen, vrienden. Zie hoe barmhartig en hoe genadig dat hij is. En hoe dat hij verlangt om leven en overvloed te schenken aan mensen. Denk dan een keer over na. Als jullie het voorrecht gegeven wordt, en je mag het grote evangelie van Johannes schrijven, wat gaat het eerste zijn wat hij over Jezus gaat vertellen? Ga je ook vertellen van die man die op die bruiloft 6 vaten schuttels op, verander dit en 500 liter van de beste wijn, is dat ook het eerste verhaal dat je vertelt? Nee? En wel, dan kan je niet de Heer Jezus over wie dat je denkt en moet spreken. Dan ken je hem niet. Dat is nu net het grote punt, lieve mensen. Moesten we in de loop van de geschiedenis niet uit het oog verloren zijn wie dat Jezus werkelijk is, dan zijn we nu, in de dag van vandaag, niet geplaagd met het feit dat de meeste mensen overwegend naar God zien als een onbuigzame, veel eisende God. En dat is omdat we dat uit het oog verloren zijn. Jezus is zo overvloedig, rijk in goedertierenheid en genade. Overvloedig in leven. Leg mijn leven af, zegt hij, voor mijn schapen. Opdat mijn schapen leven en overvloed hebben. Weet je wat dat betekent? Daarom zijn wij christenen pro-leven. Ons evangelie, dat draait niet rond het feit dat onze zonden verheven zijn. Onze identiteit is niet verheven zondaars. Daarom ben ik ook geen Calvinist. En inderdaad zijn we onze zonden verheven, daar mogen we dankbaar over zijn. Maar wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, die is nu al overgegaan van de dood in het leven. Nu, hé, je moet niet wachten tot aan de opstanding. Hé. En daar heb je goed over nagedacht. Dat is al gebeurd, die mensen. Dat is de reden, vrienden, waarom we nu juist zo anders kunnen gaan leven. Omdat onze toekomst nu al gegarandeerd is in de Heer Jezus. Het gaat om Hem en niet om wie dat wij zijn. Het gaat om Hem en niet om ons. En stop er een keer mee met uw zekerheid nu te gaan zoeken in uzelf en in uw krakkemikkige levenswandel. Want het is daarin dat je altijd maar bevestiging zoekt, als je goed bezig bent of niet. En dat geeft geen zekerheid, hè? Dat geeft helemaal geen zekerheid als je naar je leven kijkt, hè? Hé, Serge, je bent er ook van mee te klappen, nee? Dat geeft geen zekerheid. Maar juist veel droefheid. Maar het gaat er niet om wie dat jij bent, het gaat er om wie dat de Heer Jezus is. Wie in Hem gelooft, is overgegaan uit de dood in het leven. Weet je, voor Johannes betekent dat heel veel, hè? En was er wel bij je daar, op die dag, aan dat graf, van Lazarus, die man was al aan het stinken, nee. Die was al aan het ontbinden. En de Heer Jezus zegt, Lazarus, kom naar buiten. Nu, ik geef je een keer te raden, je mag dat vanmiddag een keer gaan proberen. 1 graf, 3 graven, 4, 5. Maar ik denk dat dat niet gelukt, nee. Maar Johannes heeft dat wel met zijn eigen ogen zien, nee. Dus begrijp je, het is vanuit die dingen dat je moet leren zijn woorden verstaan. Op de opstanding zag. Verschijnt de Heer Jezus dat samen te midden van hen. En het is geen spook he, dat ze zien. En weet je waarom het geen spook is? Je had brood en het viel niet direct in zijn sandalen. He. Ik ben de opstanding en het leven. Weet je wat dat betekent? Daar op dat moment is in het midden zichtbaar aanwezig de toekomst van die ganse schepping hier. Dat hebben ze dan gezien. En geloven we dat, lieve mensen? Voor hen was het geen kwestie van geloven, nee. Als je ziet dat dat brood niet in die sandalen valt, dan weet je wel hoe laat dat is, hè? Als je ziet dat Lazarus uit de graf komt, zoiets fantaseer je toch niet, hè? Voor hen was het geen kwestie van geloven, het was de realiteit. En hij getuigt dat aan ons. Geloof je in die Jezus dat wij gezien, gehoord, betasten, was in ons midden. En dat is die Jezus waarover wij kunnen vertellen. En we doen het omdat je zekerheid zou hebben, als je al je geloofsvertrouwen op Hem stelt, dat je weer leven hebt. En dat je vanuit die genade in het leven kunt staan. Is dat niet geweldig? Geloof je dat met je hart? Niet vergeten dat je gezegd te vertellen. Hè? Nu, als we het hebben over eeuwig leven, dan is niet het eerste dat u en ik gaan overdenken dat gebed daarin zo'n belangrijke rol speelt, of daar automatisch mee verbonden is. Vers 14, en dit is de vrijmoedigheid die wij jegens Hem hebben, dat als wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons hoort. En als wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van Hem hebben gebeden. Niemand van ons die denkt aan eeuwig leven, die moet toch meteen denken, ah ja, bidden. Dat is niet echt logisch, he, voor ons. Maar voor Johannes wel. En ik denk dat dat een kwestie is van maturiteit in de Heer. Vanuit Johannes' zijn oogpunt zegt gebed heel veel over wat het betekent om eeuwig leven te hebben. Als dat geen binnenkomer is. Maar voor ons is dat heel problematisch. Hè? Dat stuk hier, dat is problematisch. Dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Voor ons is dat problematisch, hè? Want iedereen van ons heeft al een gebed gebeden waarvan dat hij 100% zeker was dat hij, dat aan Gods wil was. Maar het werd niet verhoord. Ik denk dat dat onze ervaring is. Maar troost je vrienden, we zijn hier niet alleen, hè? Paulus, die had ook zo'n ervaring. Je had een doorn in het vlees. Niemand weet precies wat dat is, maar je had een doorn in het vlees. Tot driemaal toe heeft hij daarvoor gebeden. Het werd ook niet weggenomen. Nee. Het antwoord van God was, mijn genade is u genoeg, inderdaad. Weet je, het meeste volmaakte gebed dat ooit in de wereld gebeden is, door onze Heer Jezus en Gethsemane, dat de beker aan hem mocht voorbij gaan, dat werd ook niet verhoord. Nee. En dan moet je zien wat de Heer Jezus doet. Vanaf dat moment had hij niets ondernemen om alsnog zijn dood aan het kruis te voorkomen. Hij ondergaat het allemaal. En we verstaan dat niet, hè? Wij verstaan dat niet. Maar Johannes en de apostelen die hem begrepen waar dat gebed op aankomt. Kijk, gebed, dat is voor ons hoofdzakelijk uw wensen aan God bekendmaken. Uw boodschappenlijst. Maar gebed is veel meer dan een boodschappenlijst. Het is relatiegericht, vrienden. En als je tijd neemt om met God te praten in gebed, dan heeft dat een wisselwerking. Het begint ons innerlijk te veranderen. Maar wat betekent het dan, bidden naar zijn wil? Want ik denk dat dat ons allemaal wel een beetje bezighoudt. Bidden naar zijn wil, wat is dat eigenlijk? Wel, ik geloof dat het allereerst betekent dat het een gebed is in overeenstemming met Gods karakter. En dan weten wij niet altijd wat dat precies is, een gebed in overeenstemming met Gods karakter. Soms weten we nog niet eens hoe we er moeten aan beginnen. Dat is toch zo in een hele situatie. Heel vaak weten we nog niet eens wat we er moeten aan beginnen. Maar gelukkig is er dan voor ons de Geest die ons daarin tegemoet komt. En bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wij weten het niet. En misschien moeten we stil blijven dan op dat moment. Maar de Geest die doet het. Ons. Maar bidden naar Gods wil, dat is eigenlijk heel bijzonder als je begint te realiseren dat het eigenlijk Gods veiligheidsnet is. Het is geen restrictie, zoals zo vaak begrepen wordt. Het is geen beperking van onze vrijheid, van wat we nu nog mogen vragen aan God en wat niet. Maar zo wordt het vaak behandeld. Hè? Is een gebed goed of is het niet goed? We zitten nog altijd met Adam en Eva in de Hof van Eden. Hoe is af te vragen, gaan we nu van die vrucht eten of gaan we er nu niet van eten? We zitten nog altijd in dat denken van goed en kwaad. Is iets goed of is het nu niet goed? Maar dat is niet waar de boom des levens voor staat. Hè? Je hebt de boom van kennis van goed en kwaad en je hebt de boom des levens. En dat zijn twee verschillende dingen. De boom des levens handelt om leven, inzicht, wijsheid. Die voortvloeit uit het kennen van God. En dat kan je niet definiëren, nee. En goed en kwaad? En dat klopt gelet in het spreukenboek, waar dat de wijsheid beschreven wordt. Antwoord een zot naar zijn dwaasheid. En het volgende vers eronder. Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid. Ja, maar ja, we kisten nu goed of kwaad. Ga niet, hè? Maar in bepaalde omstandigheden moet je zo handelen, wat in andere omstandigheden totaal verkeerd zou zijn. En dat is wijsheid. Transporteert dan een keer naar uw gebedsleven. Begrijp je dat ik naartoe wil? En dat is nu juist ons vangnet. Wij zijn Gods kinderen. Wij mogen alles aan de Vader vertellen. Dat is maar de kind, hè? Een kind doet niets tegen, hè? Maar wij denken te veel na. Wij zijn veel te terughoudend. Weet je wel, gereserveerd. We gaan zelf al beslissen wat dat voor God accepteerbaar is en wat niet. Misschien is het wel een hele verluchting als je beseft dat er nu net hetgene is wat hier gezegd wordt, dat je dat niet moet doen. Dat je alles vrijelijk mag vragen. Maar dat we een vader hebben, die ons heel graag ziet en die selectief te werk gaat. En die ons niet altijd geeft wat we vragen. En je hebt daar heel goede redenen voor. En dan denk ik niet over materiële zaken, hè, vriend. Ik denk niet over materiële zaken. Stel je eens een moment hiervoor dat licht hieruit gaat. Pikken donker. En dat je het gevoel krijgt dat je nog helemaal alleen zit. Helemaal alleen. En ineens ben je heel bewust dat er iemand voor je komt. Iemand die je vraagt Wat wil je eigenlijk van mij? En je proeft meteen dat die persoon je volkomen begrijpt. Dat u helemaal door en door kent. En hij vraagt aan u, in zijn barmhartigheid, wat wil jij eigenlijk van mij? Wat denk je dat je gaat antwoorden? Er gaat van binnen uit uw hart een stemmetje klinken. Weet je wat dat stemmetje gaat vragen? Geeft u een blaadje. Ik wil worden zoals u. Naast al de dingen wat je mee zet in uw leven, is dat het ene dat je gaat vragen. Al de rest ga je niet vragen. Je gaat dat vragen. En dat is nu net dat vangnet. Kijk, ons vader, die gaat ons niks, maar ook niks geven, dat dat ooit in ons leven zou kunnen verhinderen. Dat we worden zoals de Heer Jezus. Want daar gaat hem over. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En al de rest. Maar wij bidden voor al de rest. Wij bidden voor al de rest. En hetgeen dat we moeten doen, doen we niet. Dat is het grote probleem. En dat is nu juist dat vangnet. We mogen al die verlangens bekendmaken aan God. Maar hij is zo selectief en hij zal niet toelaten dat die dingen die we eigenlijk bidden in onwetendheid, wat we doen in onwetendheid, dat er ook maar iets in ons leven zou toegelaten worden van wat dat wij vragen, dat zou kunnen in de weg staan, dat Christus in ons gestalte krijgt en dat we worden zoals hem. Dat vind ik zo mooi. En het mooie is, als je waarlijk eeuwig leven hebt, dan ga je bidden zoals de Heer Jezus. Heel veel wat in deze brief hier aan bod komt, kent zijn roots, ik zal het zo maar zeggen, in het Johannesevangelie. En op die laatste avond heeft de Heer Jezus heel belangrijke gesprek met zijn discipel. En weet je wat die avond eindigt? Een gebed. Johannes 17. Zo eindigt die avond. En nu kan je ook begrijpen waarom dat voor Johannes eeuwig leven gekoppeld is aan bidden voor elkaar. Maar kijk eens wat de Heer Jezus doet in dat gebed. Voor wie bidt hij? Voor zichzelf? Voor wie bidt hij? Voor u en voor mij. Johannes 17, vers 11. En wat zegt de Heer Jezus dat tot de Vader? Ik ben niet meer in de wereld. En zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven. Ik ben net die gebeden, voor u, voor mij. Hij die het eeuwige leven is. Dus, als dat leven van God in ons is, dan is het geen grote sprong zeker, om te geloven dat het ook ons moet kenmerken. Snap je de link? Waarom dat Johannes vloeiend overgaat van eeuwig leven hebben, in gebed voor elkaar? Als het eeuwige leven in ons is, dan gaan wij net zoals de Heer Jezus bidden voor elkaar. Dat is het hele punt. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, ja, ik ben nu teruggesprongen, maar je vingertje al tussen, Johannes 17, moet er nog één keer terug arriveren, als de tijd mij dat vergunt. Maar in Johannes 5, vers 16, lezen we, als iemand zijn broeder ziet zondigen, en zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. En daar had ik erop gelet, dat is raar, hè? Hun die niet tot de dood zondigen. Er is zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Ik vind dat eigenlijk wel een heel opmerkelijk gedeelte. Zoals de Heer Jezus bad voor Petrus, omdat hij zag dat het verkeerd ging lopen. Hè? Dat had hij aan Petrus, vol zelfvertrouwen. Weet je, dat zijn juist de zwakste plekken in het leven als christen. De dingen waar je denkt dat je heel sterk in bent. Dat was ook Petrus' ervaring. En de Heer Jezus wist en zag dat maar al te goed. En hij heeft voor hem gebeden. Gelukkig Heer dat hij voor hem gebeden had. En dat is nu net wat wij ook voor elkaar mogen doen. Maar ik zeg er wel meteen bij. We moeten niet als on aan elkaar leven gaan snoffelen. Nee. Omdat er wat verkeerd zit, daar gaat hem niet over. Het gaat hem over. Dat je elkaar ziet, dat je elkaar gade slaat. En dat je dingen ziet waarvan dat je zorg voor elkaar die de Heer brengt. Dat is het hele punt. En wat voor bid? Wat zegt Johannes dat we moeten bidden? Wat is de onderstroom? Leven. Het gezien? Bidden voor leven. Niet dat mag ophouden. Als ik mijn broer iets zie doen of mijn zuster iets zie doen, moet ik niet bidden. Heer, zorg dat ze daarmee stoppen. Dat lukt toch niet. En waarom lukt dat niet? Omdat je dan weer met jezelf bezig bent. En hoe meer je met jezelf bezig bent, en hoe meer je aan het worstelen en aan het vechten zit ermee, hoe moeilijker dat gaat, want je maakt het alleen maar sterker. Dat is nu eenmaal de wet van die ding. Je maakt het gewoon maar sterker. Het enige ware gebed dat belangrijk is, zegt Johannes, is dit. Je broer en je zuster, zoals je worstelen, bid dat het leven van God mag werken in een leven. Vervuld zijn met de geest van God. De rest, dat zal God wel vinden. Wat allemaal werkzaam is in hen. Kan je hem volgen? Dat is het hele punt. Het is niet met er meer aandacht te geven en met het verrotglas erop te zetten. Nee, dat je het gaat veranderen in je leven. Je moet leven van God meer en meer werkzaam worden in je. De geest van God moet meer en meer werkzaam worden. En de rest komt vanzelf. Maar het schijnt dat er in Galaten staat dat de geest de werk van het vlees doodt. Is dat niet zo? Of lees ik het niet goed in de Bijbel? Dat er het was, dit toch? Dat is wat Johannes hier ook bedoelt, lieve mens. Zijn we zulke mensen die zo bidden voor elkaar? En dat is wel fijn, hè? Te weten, als je met iets bezig bent, of iets aan het doen bent, dat er een broer of een zuster is die dat ziet, en die niet meteen naar de rest loopt en zegt, zeg, heb je toch gehoord? Die naar de Heer loopt. En dat de Heer bidt, en wat staat er? Dat hij hoort. Dat geen onderwerp wordt van een familiekoffieklets, geen onderwerp wordt van een intiem broeder- of zusterlijk gesprek, maar dat je het aan de Heer vertelt, dat je daar je zorg bekend maakt. Is dat niet fantastisch voor zo'n broers en zusters dan? Dat zou de gemeenschap moeten kenmerken in Christus. En dat is de gemeenschap die aantrekkingskracht heeft op de wereld rondom ons, als het leven van Christus in ons werkzaam is. En ik weet het, er is hier nog een serieuze olifant in de porseleinenkast. Zonde tot de dood. Als u nu iemand zijn broeder ziet zonden, een zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. Olifant in de porseleinenkast. Zonde tot de dood. Wuk is dat. Nu, als je de commentaren gaat lezen, dan ga je minstens 17 verschillende uitleggen zien. In elk geval kunnen we met zekerheid zeggen dat Johannes het ons niet verteld heeft, maar dat het specifiek is. En misschien is het omdat je het ook niet kan vastgrijpen. Maar wij zijn mensen, we willen zo graag altijd de haartjes vullen, nee, voor God. God heeft ons zijn woord gegeven en blijkbaar het ding vergeten. En wij die gecreëerd zijn, moeten de eeuwige almachtige God helpen voor die haartjes op te vullen. En we willen er altijd wel iets voor vinden. De gouden regel is, als God de lippen op elkaar houdt over bepaalde dingen, dat heel verstandig is om ook de lippen op elkaar te houden voor die ding. Want dan zou het kunnen zijn dat je dingen gaat vertellen die helemaal niet strookt met Gods karakter. En dan is het veel beter om te zwijgen. Ik denk, het veiligste is in dit, terug te gaan naar het gebed van de Heer Jezus. Johannes 17, vers 12. Dan bidt de Heer Jezus tot de Vader, toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt. En niemand van hen is verloren gegaan, dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Nu, die zoon van het verderf, zijn naam wordt niet genoemd, maar ik denk dat iedereen weet, die hier zit, zo ongeveer wie dat dan mogelijk zou kunnen zijn. En er niet te veel die daarvoor in aanmerking komen, denk ik. Hè? Ik denk dat het over die persoon gaat. Als Johannes dit hierop schrijft, in zijn brief, dat hij die persoon voor ogen heeft. Judas, inderdaad. Want als we moeten bidden voor elkaar, en het doel is dat het leven geeft, wat doen we als we bidden voor iemand en het geeft geen leven? Ik denk dat Johannes ons wel doet realiseren, dat wanneer je met mensen te doen hebt als Judas, dat het niet Gods schuld is dat ze geen leven genieten of dat leven niet kennen. Denk een keer aan Judas. Dat die samen met de apostel allemaal meegemaakt en beleefd heeft met de Heer Jezus, dat hij allemaal gezien heeft. Bangelijk veel, hè? En hij dan, achter wat hij allemaal gezien en meegemaakt heeft, tot de conclusie komt, zeer gedecideerd, zeer vastberaden, goed gepland en gedaan, van ik ga hem verkopen, voor een beetje geld, er is een punt dat je niet meer kan terugkeren, die mensen. En dat is wat het hier over gaat. Dat je een stap zet en niet meer kan terugkeren. Judas had die stap gezet, hè? Dus begrijp je, wat voor zonde dat dan precies is, dat kan je niet grijpen. Nee? En Judas zijn geval was dat, maar dat kan heel goed iets anders zijn. En waar ligt dat point of no return? Hoe ver kan je gaan? Niemand weet het, zelfs Johannes weet het niet. Let maar op zijn bewoording. Hij zegt niet dat we voor zo'n iemand niet moeten binnen, hij laat het in het midden. Hij blijft daar heel vaag over hier. Maar dat mag ons niet weer houden om voor elkaar te binnen. Dat is het punt. Maar weet, als er geen leven komt, dat sommige mensen beslissingen kunnen nemen die radicaal zo ingaan tegen hetgeen dat God in hun leven wil werken, dat God zegt, oké, is het uiteindelijk dat wat hij wil, u wel geschieden. Maar wanneer dat punt is, dat weten wij niet. En dan moeten we ook niet achterzoeken. Die conclusie trekken is Gods zaak. En bedenk hierbij automatisch ook nog een keer Petrus. Vragen om Jezus te vervloeken. Dus bedenk ook die situatie. En denk ook niet aan jezelf dat je in die situatie zit. Soms durft christen dat denken, nee? Dan is een gezondigd en tot de dood. Wel, moest je gezondigd en tot de dood, kan ik je garanderen dat je hier vanmorgen niet zit. Iemand die zo'n keuze maakt in zijn leven, zit hier niet mee. Dus daar moet je geen zorgen over maken. En ook niet over je kinders. En ik weet waarover ik spreek. Kinders keuzes maken in het leven waar je niet zo gelukkig mee bent, dan moet je niet bang zijn dat ze gezonden zijn tot de dood. Want het is nog altijd niet het einde. Er mag ons niks weerhouden om te blijven bidden voor onze kinderen. Het verhaal is nog niet afgelopen. Nee? We hebben zo'n beetje een gefixt idee. Van als je ze christelijk opvoedt en je zit er goed mee bezig, tegen als ze 16, 17 jaar zijn, dus passeert, is al in orde. Vergeet het, hé. Dat is iets wat christenen zich inbeelden. Maar dat is je reinste dwaasheid. God dat kinderen, maar je geen kleinkinderen zien, mensen. God dat kinderen, maar geen kleinkinderen zien. Maar het mooie is, dat ondanks het feit dat sommige mensen beslissing nemen in hun leven, dat het voor eens en voor altijd verkeerd gaat, dat dat niet het einde is. Kijk eens in vers 18 en daar wil ik mee eindigen en daar sluit ik mee af. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Hier, we moeten niet panikeren. Wat uit God geboren is, zondigt niet. Dat betekent dat al wie uit God geboren is, niet volhardt in een zondige levensstijl. We worstelen, we struikelen allemaal, maar er is hier niemand die hier zit die toegewijd is aan de zonde. Niemand. Als dat wel zo is, is het geen christen, zo simpel is het. Maar er is niemand die hier de Heer toe behoort, die daaraan toegewijd is. En de Heer Jezus die bewaart ons, die is onze voorspraak. En dat is de zekerheid waarom we mogen weten dat we bewaard blijven. Weet je wie dat de verdraaid garant staat voor u? Weet je eigenlijk wel wie dat er garant staat voor u? Wat denk je dat er u dan nog kan overkomen? Ja, tuurlijk kan er u lichamelijk iets overkomen. Maar het gaat niet over uw lichaam, hè? Het gaat over uw eeuwige zekerheid. Het ware leven in de Heer. Er is niets of niemand die daar nog iets aan kan veranderen, hè, mensen. En ik hoop en ik bid dat we gemeente worden, hè, die dan ik heb begint precies te realiseren. Die ik heb begint te beseffen dat het niet gaat om ons, maar verdraait om een welke Heer dat wij verbonden zijn. Want dat alleen kan ons waarlijk vrijmaken om dat ware leven te leiden, zodanig het leven in ons en door ons stroomt. En dat is mijn gebed, dat de Heer ons meer leven en meer van zijn geest schenkt. Amen.